Hebreeën hoofdstuk 10, waar wij de vorige keer waren terechtgekomen bij vers 5, zowel als vers 10, waar gesproken wordt over het lichaam van Christus kennelijk, of met een iets andere formulering, het lichaam van de hoge priester van het nieuwe verband. En de gedachte was dat deze hoge priester verscheen met de woorden slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, vers 5, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En vervolgens wordt gezegd in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Vervolgens hebben we ook een vergelijking gemaakt met de uitspraken dienaangaande in Colossense, waar in wezen dezelfde gedachtegang naar voren gebracht wordt, namelijk dat waar de opgewekte Christus gesteld is geworden in de dienst van God, daar geldt dat ook inderdaad voor zijn lichaam en daarmee dus ook voor ons. Het is een misschien voor sommigen wat gecompliceerde redenering. De veel eenvoudige redenering is die van Romeinen 6, maar die heb ik ook aangehaald overigens, waar gezegd wordt dat wij deel hebben als gelovigen aan de dood van de Heer Jezus, aan zijn begrafenis, vervolgens ook aan zijn opstanding. En er staat erbij, opdat gelijke wijs Christus uit de doden is opgestaan tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zodat juist erom gaat dat wij in de opstanding van Christus één zijn met hem. En dat is nog iets te kort gezegd, want het gaat niet eens zozeer om zijn opstanding, hoewel het zo is. Maar het gaat om zijn leven, of zelfs zijn wandel nu. Het woord wandel wordt daar dan ook gebruikt, hè? Omdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En de gedachte is dat dus niet alleen de Heer Jezus zelf, maar ook wij wandelen in nieuwheid des levens. En om dan terug te keren naar Hebreeën, omdat ook wij zouden wandelen onder het nieuwe verbond. En iets sterker, maar dat staat er niet helemaal zo expliciet, opdat ook wij zouden leven als dienstknechten en beter nog als priesters van ditzelfde nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Wij zijn namelijk dat lichaam van Christus en waar Christus zijn lichaam geofferd heeft in de zin van beschikbaar gesteld heeft voor de dienst van God. Kortom, beschikbaar gesteld heeft om de wil van God te doen, worden ook wij geacht de wil van God te doen en dus te wandelen in overeenstemming met de wil van God. Het zal u gedacht zijn dat er vele schriftplaten zijn die dat gewoon zo expliciet zeggen. Wij zouden namelijk, en dan ben ik even terug in Romeinen 12, want dat hebben we ook aangehaald. Wij zouden namelijk zelf ook onze lichamen stellen tot levend heilig, God de welbehagelijk offer. En vervolgens veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, opdat wij zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. In welke wil wij geheiligd zijn. En dan ben ik terug in Hebreeën 10, vers 10, want het gaat om de praktische uitwerking van deze dingen, de praktische consequenties voor onze levenswandel van het feit dat wij eerstelingen geworden zijn van het nieuwe verbond. En als we eerstelingen zijn, zijn we erfgenamen, zegt Romeinen 8. En als we erfgenamen zijn, zijn we zonen, zijn wij priesters in bijzonder van dat nieuwe verbond. En dat is wat op andere plaatsen wel degelijk ook gezegd wordt. Al is het merkwaardig genoeg dat de terminologie als zodanig, namelijk die van priesters van het nieuwe verbond, dat die eigenlijk slechts voorkomt hier in de Hebreeënbrief eventueel, maar vervolgens in elk geval de eerste brief van Petrus. Ik zeg eigenaardig genoeg. Want de gedachte is bepaald niet slechts die van Petrus. Dezelfde gedachte van Petrus vinden we namelijk ook gewoon in de Efezebrief, waar gezegd wordt dat wij gebouwd worden tot een heilige tempel. En dat betekent tot een priesterlijk volk. Dat is wat Petrus er later bij zegt. Ik bedoel gewoon een paar bladzijden verder in onze Bijbel. Maar dat is wat Petrus erbij zegt. Wie het het eerste zei, weet ik niet. Ik denk Paulus. Want Petrus zei dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen had. Dan moet hij ze eerst geschreven hebben dus, hè, Paulus. Maar dat even terzijde. Maar het is gewoon de algemene gedachte. Het gaat er niet slechts om dat wij kinderen Gods geworden zijn. Het gaat erom dat wij als kinderen Gods eerstelingen zijn, erfgenamen. Daarom in elk geval leven onder het nieuwe verbond, maar bovendien eerstelingen en dus priesters zijn van dat nieuwe verbond. Het brengt verplichtingen met zich mee. Het begint op wet te lijken als ik het zo zeg, maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Maar het brengt inderdaad consequenties laat ik het wel zo zeggen. Gevolgen betekent dat gewoon. Het brengt gevolgen, consequenties met zich mee. Dat wil zeggen dat de Heer wel degelijk iets van ons verwacht. Toen wij zondaren waren, verwachtte hij slechts dat wij tot geloof in hem zouden komen, ons aan zijn woord zouden onderwerpen. Maar sinds wij kinderen Gods geworden zijn, in onze bedeling in elk geval, wordt van ons verwacht dat we in overeenstemming met onze roeping tot zoonschap en tot heerlijkheid zouden wandelen, zoals het op zoveel plaatsen staat. Maar dat is wat hier in Hebreeën uiteengezet wordt aan de hand van oudtestamentische schriftplaatsen, meer in bijzonder aan de hand van oudtestamentische typologie. Dat is de gedachte. En bovendien wordt uitgebreid gesproken over de onherroepelijkheid van deze situatie. Het is namelijk eenmaal gebeurd. We hebben dat inmiddels in dezezelfde brief op verschillende plaatsen al gelezen. En zo vervolgt dit schriftgedeelte ook. Want er staat in vers 11, iedere priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. De herhaling van de gedachte in vers 1 en 2. Maar deze hoge priester van het nieuwe verbond, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, dat is een definitieve zaak en dat gezeten zijn van vers 12, dat betekent wel degelijk ook rustend. Dat wil zeggen, het werk is gedaan, eigenlijk. De term is ontleend aan Psalm 110 vers 1, uiteraard, zoals zo dikwijls. Maar de uitdrukking die daar gebruikt wordt in het Hebreeuws heeft wel degelijk de betekenis van rusten. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. Zelfs van Kain staat dat hij aan het zwerven raakte en op een gegeven moment rustte hij in, weet ik veel, een bepaald land wat dan genoemd wordt. Het is de eerste keer dat de term gebruikt wordt daar. Maar het is echt dezelfde uitdrukking als uit Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, rusten. De gedachte is dat het eenmaal geschied is en daar wordt niet op teruggekomen, het wordt ook niet herhaald. Men zal daar overigens niet de verkeerde conclusie uittrekken. Wij zijn geneigd te denken, hij is gezeten, hij rust dus het werk is volbracht. En wat ik dan als commentaar erop moet geven is dat een bepaald aspect van het werk inderdaad is volbracht, maar de consequenties ervan, de resultaten ervan, die zijn nog steeds actueel en blijven dat ook altijd. Dat wil zeggen dat hij het een en ander volbracht heeft en hij is sindsdien gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is voor elkaar gemaakt en dat betekent dat de situatie zoals die ontstaan is ook inderdaad altijd blijft. Wat gebeuren moest, is gebeurd. Het is trouwens betrekkelijk simpel uiteen te zetten. Wanneer wij begrijpen dat de kwaal van de mensheid daaruit bestond dat zij onnuttig geworden was voor de dienst van God, zal duidelijk zijn dat door dit eenmalige werk van Christus, met als hoogtepunt zijn offer in de zin van dat hij zich stelde ter beschikking om de wil van God te volbrengen, dat dat werk inderdaad tot resultaat heeft dat wij in elk geval bekwaam zijn gemaakt om dienstknechten Gods te zijn. De klacht was, de kwaal was dat wij dat niet waren. Maar wat tot stand gebracht is, is dat we nu bekwaam zijn voor de dienst van God en dat dus niets ons let, er hoeft ook niks meer aan gedaan te worden, niets let ons om inderdaad God te dienen en dus te wandelen in nieuwheid des levens of te wandelen in overeenstemming met de goede, volmaakte wil van God. Dat is de gedachte. En dat kan maar de bedoeling zijn, hè? Ik weet wel, dit is een beschrijving van het verlossingswerk van Christus vanuit, dat is misschien niet de goede term, maar ik noem het toch maar zo even. Hè. Maar het is een beschrijving van het verlossingswerk wat tot stand gekomen is, maar dan gezien vanuit Gods kant. Het is gebruikelijker, niet in de Bijbel, maar het is gebruikelijker om het te zien vanaf de kant van de mens. En wij mensen zijn geneigd te denken, nou ja, wij zijn zondige mensen, we zijn sterfelijk, we hebben zoveel tekortkomingen, we lopen daar ook dagelijks tegenop. Zal ik maar zeggen, het brengt ons in moeilijkheden en aan het eind van de rit leggen we dit leven nog af ook, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En dan denken wij dat het werk wat God in Christus voor ons tot stand gebracht heeft, slechts tot doel had ons te verlossen van de zonde en ook om ons eeuwig leven te geven, zodat het niet meer beëindigd wordt door de dood. En dat is het dan. En wellicht zou dat voor ons voldoende geweest zijn, naar onze maatstaven. Maar de schrift leert het anders nou eenmaal. De schrift leert dat wij geacht werden als schepselen Gods om God te dienen. Maar helaas, de mensheid is tezamen onnut geworden. Tezamen zijn ze afgeweken, allen zijn ze onnut geworden, enzovoorts. En voor zover ze hun ledematen gebruiken, zoals de mond, tong, de keel. En wat was er nog meer? De lippen. En daarna eventueel de voeten en de handen, uit Romeinen 3. Gebruiken ze die niet in de dienst van God, maar in dienst tegen God. In de dienst van de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe je hem heten mag. U weet wel, hun keel is er geopend, graf, slangen, venijn is onder hun lippen, enzovoorts. Nou, God heeft ons daarvan verlost en heeft ons dus bekwaam gemaakt, zoals de uitdrukking dan inderdaad luidt in 2 Korinthe 3, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En ik wijs er in het voorbijgaan even op dat een dienaar van het verbond per definitie een priester is. Zoals de dienaren van het oude verbond de zonen van Aaron waren. De dienaren van het nieuwe verbond zijn inderdaad de priesters naar de ordening van Melchizedek. De nieuw-testamentische priesters, om zo te zeggen. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En met iets andere termen dezelfde gedachte. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen. In het licht staat erachter, ja. Maar deel te hebben aan de erven, deel te hebben aan een erfenis. En die erfenis, dat is niet het ingaan in het koninkrijk of zoiets, of het behouden worden of wedergeboren worden. Maar de erfenis wil zeggen het loon voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Ik hoop dat dat ook een bekende gedachte is, want anders wordt het lastig om er nu op in te gaan. Maar waar in de Bijbel gesproken wordt over een erfenis, gaat het niet om zaligheid als zodanig. Maar gaat het over het loon dat we eventueel zullen ontvangen. Wij zouden namelijk het koninkrijk erven. Er staat nergens in de Bijbel dat een mens moet wedergeboren worden om het koninkrijk te beërven. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat dat een mens moet wedergeboren worden om het koninkrijk in te gaan. Johannes 3. En wat het erven betreft van het koninkrijk, maar dat ligt een hele fase verder, worden inderdaad eisen gesteld aan de levenswandel van de kinderen Gods. Dat wil zeggen, de levenswandel van hen die wedergeboren zijn. Want zo staat het er. Gij weet dat geen hoe eerder nog afgodendienaar of hoe de maar heten mag erfenis heeft in het koninkrijk Gods. En het wordt geschreven inderdaad aan gelovigen. Zo zeggen vanzelfsprekend. Want hoe dan ook, ongelovigen erven het koninkrijk op geen enkele manier. Maar het zijn twee verschillende dingen. Maar als dus gezegd wordt, wat was het? Filippenzen 1, geloof ik. Dat wij bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan de erfenis, wil zeggen dat we bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zoals 2 Korinthe dat zegt. Want als resultaat daarvan zullen we met hem, met Christus, erven. En wel het koninkrijk. En de hele gedachte vind je trouwens gewoon terug. Uiteraard, zoals altijd, in de Romeinenbrief, Romeinen 8. We zijn kinderen Gods en dus per definitie erfgenamen. Maar we zullen slechts erven wanneer we met hem, met de Heer Jezus zelf, God dienen. Nou ja, met hem lijden. Dat staat al langs de heel negatieve kant overigens. Want het is dikwijls de consequentie ervan. Maar zo staat het er. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt zullen worden. En dat gebeurt weer. Staat er bij onze aanstelling tot zonen, tot definitief erfgenaam. Dan wordt het erfrecht testament geëxecuteerd, heet zoiets. Hè? Dan wordt het uitgevoerd. Onze aanstelling tot zonen, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Goed. Terug dan naar het schriftgedeelte. De gedachte is namelijk dat Christus eenmaal deze dingen tot stand gebracht heeft. En van ons wordt verwacht dat we daar de consequenties uit trekken, want het verhaal blijft. Het is wel aardig dat je bekwaam bent tot iets, maar als je van die bekwaamheid niet gebruik maakt, dan heb je er ook verder niks aan. En dat is dan de praktische consequentie van het geheel. Wij zouden weten wie wij geworden zijn in Christus. Het belangrijkste deel van de Hebreeën gaat daar uiteraard ook over. Maar het andere deel van dezelfde Hebreeënbrief roept ons inderdaad op om daar de consequenties van te trekken. En echt niet pas hier in hoofdstuk 10 vanaf vers 19, hoewel dat gebeurt. Maar feitelijk natuurlijk al in, nou in ieder geval Hebreeën 4. Met dezelfde woorden begint dat. Dewijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan, laten we dat dan doen. Hè? En zo staat het hier feitelijk ook. Maar ik neem even de tussenliggende verzen ook nog even onder ogen. In vers 12 staat dus, deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, En dus zijn wij bekwaam gemaakt. Dus zijn wij tot priesters gesteld. En waar we ons dat bewust zijn, zouden wij waardig deze roeping wandelen. En wat de Heer Jezus zelf betreft, staat er ook inderdaad dat de volgende fase van zijn werk zal zijn, vers 13, zijn vijanden stellen tot voetbank zijn de voeten. Het is ook ontleend trouwens aan Psalm 110, maar met opzet zoek ik het niet op, omdat het zoveel tijd kost. Maar daar staat immers, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En wat het Nieuwe Testament, alle boeken van het Nieuwe Testament, op een enkel klein boekje uitgezonderd, wat al die boeken zeggen, is dat Christus inderdaad, of dat Jezus, kan ik dan ook zeggen, inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat blijft ook zo, die situatie verandert zeker niet, tot het moment van, laten we zeggen, zijn wederkomst. Waarbij het woord moment niet helemaal goed gekozen is. Maar laat ik dan zeggen, voor de tijd, want dat is het wel, de tijd van zijn wederkomst, want pas in die tijd zal hij de vijanden aan zijn voeten onderwerpen. En u weet, de laatste vijand die er niets van gedaan worden is de dood. En dat gebeurt pas op de jongste dag. Maar het begint in ieder geval straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Zodat die positie van Christus gezeten aan de rechterhand Gods, dat is de positie die hij nu inneemt en eigenlijk die wij ook innemen. Want als wij, volgens Hebreeën 10, zijn lichaam zijn, zijn wij ook gezeten aan de rechterhand Gods. Maar ik neem meteen de Efezebrief ernaast, want die zegt precies hetzelfde. Die zegt dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. En daar wordt in Efeze, wordt net zo goed Psalm 110 aangehaald en ook Psalm 8. Die mens, weet u wel, gezet ver boven de engelen. En alle dingen zijn voeten onderworpen, is de gedachte. Dat merken alle dingen nog niet, dat merken de vijanden nog niet, maar dat zal in de toekomst wel degelijk gebeuren, is het idee. U weet wat, dat is Hebreeën 2 weer. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar in de toekomst zal dat gebeuren, en daarop wijst dat totdat. Totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Want vers 14, met één offerande en dus met één daad, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Aan dat ene offer van Christus hebben wij deel. Wij maken deel van dat offer uit namelijk. En dat staat hier ook feitelijk. Met één offer heeft hij in eeuwigheid, en dus ook inderdaad voor altijd, volmaakt degenen die geheiligd worden. En de term degene die geheiligd worden slaat helemaal terug naar Hebreeën 2. Want daar wordt gesproken over degene die geheiligd zou worden. Vele broeders namelijk zouden tot heerlijkheid geleid worden. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Ze zijn één, namelijk één lichaam. Zodat u maar weer ziet dat we hier in Hebreeën 10 nog steeds niet verder zijn dan Hebreeën 2. Precies dezelfde gedachte. We hebben namelijk deel aan en waar hij zich zijn lichaam offerde, zijn ook wij geofferd. En als hij volmaakt en geheiligd gesteld is aan de rechterhand Gods, als de eersteling van een nieuwe schepping, en wij zijn leden van zijn lichaam, hebben wij daar deel aan en zijn wij dus die gemeente van eerstgeborenen, zoals letterlijk gezegd wordt, twee hoofdstukken verder in Hebreeën 12 uiteraard. Dan vers 15 en 16. De Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, namelijk via Jeremia, in Jeremia 31, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. En het idee is dat ook in die verzen, dus van Jeremia 31, over dit nieuwe verbond dat zou aanbreken, gezegd wordt dat zonden inderdaad niet meer gedacht zouden worden. En dat betekent dus dat een eind gekomen is aan de heerschappij van de zonde. Het speelt geen rol van enige betekenis meer in de relatie tussen God en de mens die leeft onder het nieuwe verbond. Dus in de relatie tussen God en ons, dat is het eigenlijk. En dus zijn wij in één keer, en dus met één offer, op één moment volmaakt gesteld in Christus. Dat is het idee. En daarmee zijn we terug in het voorgaande hoofdstuk, bijvoorbeeld hier in Hebreeën, waar immers gezegd wordt dat wij gereinigd zouden worden van een kwaad geweten om de levende God te kunnen dienen. En dus, waarom worden onze zonden niet meer gedaan? Let op, de vraag is niet waardoor, maar de vraag is waarom en dus waartoe. Vraag naar het doel. Waarom worden onze zonden niet meer gedacht? Omdat we anders onbekwaam zijn om God te dienen. En ik persoonlijk, maar ja, wie ben ik? Maar ik persoonlijk denk dat zoveel christenen, ook wedergeboren mensen, er de voorkeur aan geven om onder de wet te leven, omdat hen dat onbekwaam maakt voor de dienst van God. Al wordt het voorlezen der wet beschouwd als een godsdienstoefening. Maar iedereen weet dat de herhaling daarvan bewijst dat het niet werkt. Maar dat hebben we een van de vorige keren besproken naar aanleiding van de grote verzoendag die herhaald werd. Waarvan de apostel laconiek, hè?
Oefenbaar, normaal.
Normaal wel, maar hier niet. Integendeel. Omdat het namelijk andersom werkt. De wet maakt de mens zonde bewust. Dat wil zeggen, de wet legt een last op het geweten van de mens die nou eenmaal een zondaar is. En dat laatste kan hij niet eens wat aan doen. Maar dat belaste geweten, dat verontreinigde geweten, dat maakt de mens onbekwaam om de levende God te dienen. Het probleem van Grote Verzoendag was dat waar het niet werkte, werkte het zelfs averechts. Want, zei de apostel, de bedoeling was dat zonden niet meer gedacht zouden worden, maar in werkelijkheid werden daardoor elk jaar opnieuw de zonden gedacht. En dat is met de wet ook zo. En zoals ik eerder hier gezegd heb, en ik zeg het met een excuus erbij, want ik weet dat het een teer onderwerp is, maar het regelmatig beleiden van onze zonde heeft precies dezelfde uitwerking, namelijk het gedenken van de zonde. Het maakt ons daarmee niet bekwaam de levende God te dienen. Het heeft zelfs de neiging om het tegenovergestelde tot stand te brengen. Begrijp je me goed? Er is niks tegen het beleiden van zonde. Maar als het een gewoonte is om dat te doen, dan is er wel wat tegen. Dat is namelijk absoluut niet de bedoeling. Daar is het ook niet voor. Want het werkt averechts. Het roept de zonde in herinnering en daarmee belast het geweten. En de aardigheid is dus dat de apostel zegt, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, ontleent aan de dienst op Grote Verzoendag, en daarna een concrete uitspraak uit Jeremia 31, waar het ook staat, namelijk, onder het nieuwe verbond zal ik hun zonden en hun ongerechtigheden geenszins meer gedenken, letterlijk geciteerd dus, en dan zegt de apostel, en waar dan dus vergeving voor die zonden en ongerechtigheden is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dat wil zeggen, daar hoeft ook niks meer gedaan te worden om het effect van de zonde weg te nemen of om het geweten te reinigen. Dat kan namelijk niet. Het is precies hetzelfde als wat de apostel Paulus op een andere plaats vertelt, van de andere kant binnenkomend. Hij zegt namelijk dat als wij toch leven, als kinderen Gods, toch leven onder de wet en dus onder een belast geweten, want daar komt het op neer. Daar zegt hij dat men dan de Zoon van God opnieuw kruisigt. Of nog een andere term, men is dan vijand van het kruis van Christus, om de eenvoudige reden dat men dan kennelijk constateert dat de kruisiging van de Heer Jezus niet voldoende was om onze zonden weg te nemen. Dat in elk geval. En hij zegt dus gewoon dat het dan eigenlijk opnieuw zou moeten gebeuren. En dus zegt hij, ze kruisigen de Zoon van God opnieuw. Het verhaal gaat helemaal terug naar af. Hebreeën 6 dus, ja. En de andere was uitgelaten, dacht ik. Vijanden van het kruis van Christus of zoiets. Hè. Het betekent gewoon dat het niet gewerkt heeft en dan zou het dus nog een keer moeten. Maar Paulus zegt, nee, het werkt wel en het hoeft dus niet meer. Daarna, waar begin ik aan eigenlijk met dit soort opmerkingen? Daarna moet ik vaststellen dat de gedachtegang van het hoeft niet meer, de positieve gedachte van de Hebreeënbrief, heeft een heel praktische achtergrond. Het probleem is namelijk dat wij aan de ene kant gereinigd zijn van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dat is wat de Hebreeënbrief in het algemeen dan uiteenzet. Maar het probleem kan van de andere kant ook benaderd worden. Namelijk, waar wij niet de levende God willen dienen en dus ons terugstellen onder de wet, en dat is de achtergrond van de Galatenbrief bijvoorbeeld, maar eigenlijk ook van Hebreeën 6. waar sprake is van het niet herkennen van Christus als hoge priester enzovoorts, waar wij dus in de praktijk niet dienen onder het nieuwe verbond, vervallen wij automatisch terug in de oude positie met een verontreinigd geweten, met schuldgevoelens en al dat soort dingen meer. En daartussen zit niks. En dat is het merkwaardige verschijnsel wat wij ook kunnen waarnemen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men dient de Heer actief onder het nieuwe verbond, onder de genade bedoel ik dus, of men leeft onder de wet, of onder een wet. In ieder geval, men heeft een belast geweten. Men voelt zich schuldig tegenover God. Ik ben van mening, niet alleen op grond van de schrift, maar ook op grond van de praktische ervaring, want ik ben ook al 50. Nee, daar hoefde ik geen 50 voor te worden, hoor, om dat te ervaren. Ik ben van mening namelijk dat zolang wij de Heer niet gewoon dienen, blijven wij toch met die schuldgevoelens rondlopen. Voelen we ons zondaren enzovoorts. En dan werkt het dus niet. Begrijp u? Pas als we daar overheen stappen en zeggen, niks mee te maken staat in de Bijbel, we zijn gereinigd enzovoorts. En we dienen de levende God. En we gaan met vrijmoedigheid in, maar dat is het volgende vers. We gaan met vrijmoedigheid in tot God. We zetten die remmingen opzij zo van, ja, dat kan bij ons nou wel zo wezen, maar van Gods kant ziet het er anders uit. We stellen ons ter beschikking van de Heer, pas dan verdwijnen inderdaad die verontreiniging van het geweten. In de praktijk. Dat is de praktische kant van het verhaal. En wat dus uiteengezet wordt in de schrift, is in de eerste plaats natuurlijk dit vaste juridische fundament van het is gebeurd, het is tot stand gebracht, schuld is weggedaan, het heeft een juridische basis door de dood, opstanding en verhoging in bijzonder van Christus zelf. En dat is waar het om gaat. En daar zouden wij vervolgens uit leven. Doen we dat niet, dan zakt die waarheid vanzelf weg. Het verschijnsel dat men Christus gewoonlijk helemaal niet kent als de hoge priester, of als men de term kent, het verschijnsel dat men totaal geen idee heeft wat het betekent, komt eigenlijk gewoon voort uit het feit dat men ook de consequenties er nooit uit trekt. En nog een ander verschijnsel is, dat hebben wij vanavond ook al even vastgesteld, dat heel wat Bijbelse waarheid, die vroeger wel degelijk algemeen bekend was, of breed bekend was, zal ik maar zeggen, dat niet tegenwoordig niemand dat meer weet. Hoe dat komt? Nou, niet gewoon omdat men het vergeten is, maar gewoon omdat men er niet uit leeft. En als men er niet uit leeft, dan raakt men het vanzelf kwijt, dan is het niet actueel, dan speelt het geen rol van betekenis in het leven zelf. En dan vergeet men het. Dan raakt het vanzelf op de achtergrond. Dat is wat in de praktijk gebeurt, dus er zit niks anders op. De ernst van deze oproep vervolgens in vers 19, om inderdaad met vrijmoedigheid in te gaan, ook in de volgende verzen trouwens, is ook daaraan ontleend. Al deze dingen hebben geen enkele praktische betekenis als niet gewoon de consequentie eruit getrokken wordt. Te weten dat je bekwaam bent om de levende God te dienen, daar heb je alleen wat aan als je van plan was dat ook te doen. En als je niet van plan bent dat te doen, dan ben je geneigd jezelf als onbekwaam te beschouwen. Wat kan ik zondaar nou voor de Heer betekenen? Niks toch? En zolang ik nog ben zoals ik ben, als ik al niet tevreden ben over mezelf, zou God dan wel tevreden zijn over mezelf? Het antwoord is ja. Omdat de schrift dat zegt. Maar naar menselijke maatstaven zou je zeggen, nee, God stelt nog veel zwaardere eisen aan me. Dus dat beantwoord ik helemaal niet aan. Maar dat heb ik vorige keer geloof ik ook aangehaald. Uit 1 Johannes 3. Indien ons hart ons veroordeelt, never mind, God is meerder dan ons hart. En indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot hem. En dan ben je gewoon weer terug in het volgende vers, vers 19. Namelijk, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, en dan komt er beeldspraak natuurlijk, hè. Het is altijd moeilijk om het uit te leggen, omdat feitelijk deze beeldspraak ontleend is aan de voorgaande hoofdstukken. En alles wat daar uiteengezet is. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Maar ingaan in het heiligdom was volgens voorgaande hoofdstuk, in het bijzonder hoofdstuk 9, het ingaan in het nieuwe verbond. En nou kun je natuurlijk zeggen, maar daar zijn we toch ingegaan. Dan zeggen ja, theoretisch wel, juridisch wel. Maar de vraag is of we dat ook ons eigen maken. Niet alleen of we dat weten, maar of we daar ook uit leven. En dus terwijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, Dat is dus een ingaan in het nieuwe verbond, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, hetzelfde hoofdstuk 9 zetten uiteen, dat het heiligdom, namelijk het heilige der heiligen, niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond, maar feitelijk ook van de hemel zelf. En voor zover de tabernakel een toepassing heeft in onze bedeling, is het zelfs een dubbele toepassing. Nee, ik bedoel, het heeft een toepassing op onze bedeling, maar zelfs een dubbele. Namelijk niet alleen in het nieuwe verbond zijn we ingegaan, maar ook in de hemel zelf, waarvan dit heiligdom ook een beeld is. En de oproep om in te gaan is een oproep om ons te stellen onder de werking van het nieuwe verbond, niet van de wet dus, maar van de genade. Maar aan de andere kant, het is ook een oproep om inderdaad te wandelen in de hemel. Die term bedenk ik niet hoor, dat zou ik niet eens kunnen bedenken. Maar het is uit Filippenzen, waar staat onze wandel is in de hemel. Want zo is het. Onze dienst onder het nieuwe verbond heeft alles van doen met de hemelse dingen. Het zijn onzienlijke dingen, dat maakt het wat lastig, dus. Maar niettemin, we zijn betrokken in hemelse zaken. Of, weer met wat algemene termen, we zijn betrokken in het werk Gods in onze dagen. En het werk Gods in onze dagen is het verzamelen van een volk van de aarde voor de hemel. En dus gaat het om hemelse dingen en een hemels doel. En het gebeurt door hemelse krachten. Dus inderdaad, onze wandel is in de hemel, dat is wel degelijk zo. En de oproep om ons te stellen praktisch onder het nieuwe verbond is dus dezelfde als ons praktisch te stellen in deze hemelse dingen en te leven in dat bewustzijn. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed en dus door het leven van Jezus, of door gewoon de levende Jezus. Maar waar het over gaat is uiteraard aan de ene kant het bloed van stieren en bokken zoals gesprengd op de grote verzoendag. U weet, dat was dat bloed wat gesprengd werd onderweg naar, op de route naar, dwars door het heilige heen, naar de Ark des Verbonds in het heilige der heiligen. En het laatste deel van het bloed werd gesprengd op het verzoendeksel zelf. Zodat de route die daarmee gemarkeerd werd met dit bloed van stieren en bokken, was een route, was een weg dus, die leidde tot in het heiligdom en zelfs tot op de troon. Want de Ark des Verbonds is een beeld van de troon der genade, met de term hier uit Hebreeën, Hebreeën 4 in dit geval. En dat het daarover gaat, mogen blijken uit het volgende vers. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse, nieuwe dus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, enzovoort. Door het voorhangsel, zodat u maar weer ziet waar het om gaat. Het gaat om ingaan in het heiligdom, namelijk in het heilige der heiligen. En dat bevond zich achter het bekende voorhangsel. En het blijkt ook uit dat het sprengen van dit bloed op de grond inderdaad geen enkele andere betekenis heeft dan deze. Er ontstaat daardoor een bloedige weg. En waar bloed staat voor leven, gaat het dus om een levende weg. Maar ik ben van mening dat de Heer zelf daar al over sprak toen hij in Johannes 14 sprak over: gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, enzovoort. Dat gaat dus over een weg naar de hemel. Toen zei iemand: ja, we weten niet waar gij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En toen zei de Heer: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of in wat eenvoudige taalgebruik: ik ben de ware, levende weg. En dat is waar het hier ook over gaat. En daarna zei hij: de weg leidt tot de Vader, immers. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wel nu, wij gaan naar die Vader. Wij stellen ons in dienst van die Vader. En we doen dat in navolging van de Zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. En hij is dus, maar het is beeldspraak uiteraard, hij is dus die weg. Maar het werd ook uitgebeeld in de riten van Grote Verzoendag. Het bloed van Jezus betekent dus inderdaad hier het leven van Jezus. Dat kan niet missen, maar het is net hetzelfde als natuurlijk in 9 vers 14. Waar het heet het bloed van Christus. Hoe het ook zij, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, en als je alle beeldspraak weer buiten beschouwing laat, En ik lees voor bloed leven, dat kun je natuurlijk ook gewoon lezen. Door het leven van Jezus of door de levende Jezus. En zo is het natuurlijk ook, want het is de levende Jezus. Christus, zeg ik er dan gewoon maar weer achter. Ik heb altijd wat moeite met de naam Jezus zonder enige toevoeging. Maar inderdaad, het is soms heel gepast hoor, om het zo te zeggen. Maar door de Heer Jezus hebben wij inderdaad de toegang tot God. Zo is het nou eenmaal. Het is een weg inderdaad die hij ons heeft ingewijd. Verwijzing naar een officieel ritueel. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Ik moet altijd een beetje grinniken als ik het vers lees. En vooral het laatste woord in dit vers. Want nou staat er ineens vlees. Maar de schrijver had ook geen andere keus. Het probleem is namelijk dat vlees in de schrift heel dikwijls de aanduiding is van de natuurlijke mens. En daarmee van zondig vlees zo sterk zou dat het woord vlees soms synoniem is met zonde. Gedachten des vleeses. Je kunt het net zo goed opvatten als zondige gedachten, of niet? Nou ja, de gedachten van het vlees dan, hè? Van de natuurlijke mens. Het vlees is u niet nut. Ook zo'n uitdrukking. Maar het punt is gewoon dat het woord vlees nou eenmaal een heel breed toepassingsgebied kent. En in dit geval wordt het gewoon gebruikt voor het lichaam van Jezus. Dat lichaam dat gekruist werd. Maar het probleem is, als de schrijver gewoon het woord lichaam gebruikt had, wat dan? Dan zouden we problemen gehad hebben met de voorgaande verse waarin het woord lichaam gebruikt wordt in verband met Christus. Waar het duidelijk de aanduiding is van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar hier gaat het weliswaar om zijn lichaam, maar dan toch in een heel andere zin. En dus wordt er ter onderscheiding een andere term gebruikt. Nou, veel termen zijn er niet, maar in dit geval wordt dan vlees gebruikt. Maar het slaat dus duidelijk dan op het lichaam van de Heer Jezus. Daar is trouwens ook niks moeilijks aan, want er staat hier, hij heeft die weg ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Het voorhangsel is niet zijn vlees natuurlijk, hoewel het er wel staat. Maar het voorhangsel is een type van zijn vlees. Dit is nou wat een metafoor is. Honderden stijlfiguren. Meestal kennen we alleen de term metafoor. En sommigen gebruiken de term metafoor voor alle stijlfiguren. Dat is helemaal onzin. Maar dit is nou een metafoor. Dit is dat, terwijl je zo weet, ja, dat is het nou eenmaal niet. Het voorhangsel is niet zijn vlees. Maar dat betekent gewoon, het een is een beeld van het ander. Of het komt daarmee overeen. En het punt is dat het voorhangsel de weg naar het heilige der heiligen, naar de Ark des Verbonds en dus naar het nieuwe verbond als het ware, afsloot. Maar ditzelfde voorhangsel scheurde in de tijd van boven naar beneden, hetgeen betekent van Gods wegen uiteraard. Het scheurde in de tijd niet toen de Heer Jezus uit de dood opstond, maar toen hij stierf. Dat heb je toch, hè? Ik weet niet waar het staat, geloof ik, Matthäus Evangelie. Als ik het wel heb, maar dat weet ik niet eens meer uit het hoofd.
Lucas.
23 vers 45. Dank u, broeder. Goed. Het voorhangsel scheurde dus toen de Heer Jezus stierf. Wat dat betekent, is duidelijk genoeg. Namelijk, toen hij stierf, werd een einde gemaakt aan de wet. En sinds de wet, het oude verbond, officieel werd opgeheven, was daar ineens de ruimte voor het nieuwe verbond. Zo is dat. Daarna overigens moest eerst iemand het voorhangsel door, het heilige der heiligen in, en daarmee brak pas het nieuwe verbond aan. Maar het punt is dat het oude verbond, en bedenk dan dat de verhouding tussen oud en nieuw verbond hier in de Hebreeënbrief een zeer voorname rol speelt. Maar de gedachte is dat het eerst het oude verbond zou moeten worden beëindigd. In hoofdstuk 9 staat dat ook hoor. Pinkbladse omslaan terug. Hè? Het eerst het oude verbond moest worden beëindigd, alvorens het nieuwe verbond in werking eventueel zou kunnen treden. U weet wel, men deed alle dagen dienst in de eerste tabernakel, vers 6 van hoofdstuk 9. En maar in de tweede tabernakel, in het Heilige der Heiligen, ging eenmaal per jaar alleen de hoge priester enzovoorts. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En in de dan volgende verse, vanaf vers 9, staat dan dat het heilige waarin alle dagen dienst gedaan werd, een beeld was van de godsdienst, de dienst aan God onder het oude verbond. Maar op grote verzondag, als de hoge priester dienst deed in het heilige der heiligen, als beeld van de dienst onder het nieuwe verbond, dan moest eerst de dienst in het heilige gestaakt worden. Men deed alle dagen dienst in het heilige, behalve als het dienst gedaan werd in het heilige der heiligen. Nou, dat is waar het dus feitelijk om gaat. Het beeld namelijk uit dat eerst het oude verbond moest beëindigd worden, alvorens het nieuwe verbond in werking kon treden. En dat is maar niet mijn theorie, want het wordt gewoon letterlijk zo uiteengezet in Galaten 3. Waar staat, God heeft een belofte gedaan aan Abraham. Die belofte bleef ook bestaan toen de wet er 430 jaar later naast gezet werd. Erbij gekomen is. Maar de wet deed de belofte niet teniet. Dus de belofte bleef bestaan. En dan krijg je woorden als, wij Joden waren onder de wet in bewaring gesteld. Totdat het geloof zou gekomen zijn. Dat wil zeggen het geloof van Jezus Christus. Of gewoon totdat Christus gekomen zou zijn. Want de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En waar de wet beëindigd werd, daar was het vervolgens mogelijk om de beloften die aan Abraham gedaan waren te vervullen. Dat is het hele idee. Lees het maar na, zo staat het daar. De wet tot op Christus, maar de wet moest eerst beëindigd worden, alvorens de beloften vervuld zouden worden. Of anders nemen we gewoon Jeremia 31, waar het op minder logische wijze gezegd wordt. Daar wordt gewoon gezegd, ik zal met het huis van Juda en het huis van Israël een nieuw verbond sluiten enzovoorts. Na die dagen. En niet zoals dat verbond wat ik met hen gemaakt heb ten dagen dat ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland te verlossen enzovoorts. Maar een ander verbond. Ter vervanging dus van het eerste. En ook volgens de profeten dus, moest eerst het oude verbond beëindigd worden alvorens het nieuwe zou aanbreken. Nou, dat is wat de apostel hier ook zegt. Hij zegt, het oude is beëindigd. Het nieuwe is aangebroken. Of het oude is beëindigd en de weg des heiligdoms is openbaar geworden. Met de term natuurlijk weer uit hoofdstuk 9, vers 8. En daarom, bij de dood van de Heere Jezus, scheurde het voorhangsel. Want sinds de dood van de Heere Jezus is officieel, op juridisch correcte wijze, het oude verbond definitief beëindigd. En dus werd als het ware van Gods wegen het voorhang opengetrokken. Maar begrijp u me goed? Ik heb vroeger gedacht, hoe kan zoiets? Dat heb ik altijd gedacht, dat kan eigenlijk niet, want het voorhang zou moeten scheuren. Het voorhangsel zou moeten scheuren ter gelegenheid van de opstanding van Christus, want het is toch de toegang naar het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond breekt pas aan bij de opstanding van Christus. Maar het berust gewoon op vooroordelen of op verkeerde denkwijze. Het punt is gewoon dat hier gezegd wordt dat het voorhangsel scheurde, en dat betekent niet dat het nieuwe verbond aanbrak. Het betekent dat vanaf dat moment het nieuwe verbond aan kon breken. Namelijk, het voorhangsel is open. De Heer zelf doet als het ware het gordijn open en definitief. Want scheuren is tamelijk definitief, al dachten de Joden in die dagen er anders over. Ze hebben het ding gauw weer aan elkaar genaaid natuurlijk. He? Ja, logisch, toch? Ook trouwens typologisch eigenlijk. Ja, reken dat we gauw weer dicht doen. En in onze dagen is men nog steeds bezig in allerlei kringen om het voorhangsel weer dicht te naaien. Dat is het eigenlijk. He? Maar daarmee de dood van de Heere Jezus ongedaan te maken en daarmee zich terug te stellen in de dienst in het heilige dagelijks, namelijk onder de wet. Want dat is waar het op neerkomt. Maar niet het scheuren van het voorhangsel is het aanbreken van het nieuwe verbond. Het ingaan achter het voorhangsel, dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is een beeld, dat wordt uitgedrukt in de opstanding van Christus uiteraard. Die dus zelf als eerste dat heiligdom binnenging, maar dat werd uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9... Hij heeft die weg ingewijd, zo staat het hier wel degelijk in vers 20, en heeft dat gedaan nadat hij stierf en daarmee een einde maakte aan het oude verbond. Dat is heel het idee. Dus hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan op een verse, levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, namelijk door zijn vlees, want de gedachte is dat zoals het gordijn scheurde, vernietigd werd, hoe zeggen ze iets? zoals gewijn scheurde, zo stierf inderdaad de Heer Jezus, dat is het eigenlijk. Maar let dan op vervolgens dat vers 19 en 20 slechts de aanloop is naar de hoofdzin. Die moet nog komen. Dewijl wij dan, dat betekent zoveel als, omdat het nou eenmaal zo is dat, vanwege het feit dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En u weet nou zelf wat er verder volgt natuurlijk. Als wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan, nou laat ons dat dan doen. Laat ons dan ingaan. En dat is waar het over gaat, hè. Je kunt natuurlijk uren stilstaan bij het verschijnsel dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Maar als we het niet doen, heeft het geen enkele zin. Ingaan namelijk. En zo kun je natuurlijk uren praten over dat wij leven onder het nieuwe verbond. Dus dat weet u toch, er zijn uitgebreide discussies over. Ook vandaag, ook hier in Nederland, dichterbij dan men lief is. Discussies over de vraag of we nou al of niet onder het nieuwe verbond leven. Of het nieuwe verbond al of niet op de gemeente van toepassing is dus. Hè? Daar gaat het niet echt om. Waar het echt om gaat, is of wij ons daar ook daadwerkelijk onder stellen. Met andere woorden, de problematiek raakt niet eens aan het echt punt. Dat wil zeggen, er wordt gediscussieerd, maar het is eigenlijk alleen maar theorie. En dat heb ik ook daadwerkelijk wel vastgesteld. De gedachte van, ja, maar Christus is niet onze hoge priester, die ik nogal eens hoor, is in de praktijk altijd gewoon volstrekte theorie. En daarom eigenlijk zinloos. Het is tragisch als men zegt van het is niet zo, hij is niet onze hoge priester. Dat is volstrekt tragisch. Maar ook als men zegt hij is wel onze hoge priester, is de volgende vraag, want daar gaat het dan echt om, of hij in de praktijk ook zo functioneert en of wij zijn dienst als hoge priester ook als zodanig erkennen en daaruit leven, zou ik maar zeggen. Wij zouden ook inderdaad ons ter beschikking stellen van die hoge priester voor de dienst onder het nieuwe verband. Dat is waar het over gaat. Dus, als dat dan zo is, als dan het nieuwe verband is aangebroken, wel nu, laat ons daaronder stellen. Als de weg tot het heiligdom dan open is, nou, laat ons binnengaan, enzovoorts. Hè? Dat is het idee. En dat is uiteraard het belangrijkste idee van het hele verhaal. Nou goed. Terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben, terwijl dan die verse levende weg daar is, terwijl dan het voorhangsel gescheurd is, terwijl dan het oude verbond beëindigd is. Want u weet, onder het oude verbond mocht je niet eens het heilige der heiligen binnen. Maar het is niet meer zo. En dan vers 21, daar krijgen we de gedachte iets positiever. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Want vers 19 en 20... hangt nog sterk aan de gedachte, terwijl dan het oude verbond beëindigd is, want dat is het eigenlijk. Maar in vers 21 is de gedachte, terwijl dan het nieuwe verbond is aangebroken. In de praktijk is het verschil natuurlijk niet groot, maar het wordt dus van beide kanten een keer gezegd, terwijl wij hebben een grote priester, en begrijp goed dat de term grote priester, één van de termen is ter aanduiding van de hoge priester. Wij hebben er normaal gesproken in ons jargon maar één term voor. Maar het Hebreeuws heeft in ieder geval deze twee. Ik meen trouwens dat Hebreeën 4 in het parallelle schriftgedeelte spreekt over een grote hoge priester. Ja, precies, daar vind je beide termen samen. Dat is heel leuk. In vers 14 van Hebreeën 4. Dat is de voorlopige conclusie, hè? In vers 10 komt hij nog een keer, maar dan uitgebreider. Maar 4 vers 14 zegt, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk het ware heiligdom is binnengegaan, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Of vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de ark des verbonds. Maar er staat troon der genade, waarmee dus de betekenis van de ark des verbonds in één klap verklaard wordt. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en niet de wet. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden te bekwame tijd. Terwijl onder het oude verbond vond men voor het aangezicht des Heren de wet en niet genade en helemaal geen hulp. Die moesten we maar zelf zien te redden. Toch? Doe dit. En zo niet, dan alle strafmaatregelen die daarbij horen, zal ik maar zeggen. Maar goed, wij hebben dus een grote hoge priester. De dubbele term in hoofdstuk 4. En hier in Hebreeën 10 vers 21, de enkele term. Dewijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Dat sluit trouwens aan bij Hebreeën 3. Waar staat dat Christus hoge priester is over zijn huis. Dat hij de zoon is van zijn huis. Dat hij getrouw is aan degene die hem over het huis gesteld heeft. Wiens huis wij zijn. En ik weet niet of ik het eerder gezegd heb, maar dan doe ik het nou toch nog even. Wij zijn zijn huis niet omdat wij wedergeboren zijn, want dat staat er niet. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel, tot het einde toe vasthouden. En hier in dit soort uitdrukkingen raken velen de weg kwijt, want die zeggen nou wij als gemeente, wij als gelovigen leven toch uit de genade Gods, wij hoeven toch niks vast te houden. Eenmaal behouden, altijd behouden. Maar dan zeggen ja, maar het gaat hier niet over of wij behouden zijn. Het gaat er niet om of we kinderen God zijn. Het gaat er zelfs niet over of in juridische zin Christus onze hoge priester is, of over de vraag of wij in juridische zin zijn volk zijn. Maar het gaat over de vraag of wij in de praktische zin zijn volk zijn. En of hij in de praktijk onze, mijn, uw, hoge priester is. En dat is alleen zo wanneer wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop vasthouden. Of wanneer wij het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Dat was vers 14, maar terwijl ik het lees denk ik, nee, dat heb ik vorige keer ook gelezen in deze teksten. Pas is hij onze hoge priester als wij in de praktijk trouw zijn aan deze beginselen. Niet is hij onze hoge priester omdat het voorhangsel gescheurd is, maar hij is onze hoge priester pas wanneer wij door dat voorhangsel ook inderdaad het heilige zijn binnengegaan. En naderen tot God dan wel tot Christus op de troon der genade om te zeggen, zie hier ben ik om uw wil te doen. In navolging van de woorden van de Heer Jezus zelf dus. Hij was de eerste en daarom is hij de hoge priester. Maar wij worden vervolgens onder hem gesteld. Kijk, dat is waar het over gaat. Wij zijn dus zijn huis. Niet zozeer omdat we wedergeboren zijn, maar inderdaad omdat wij ons beschikbaar gesteld hebben, onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig God, de welbehagelijk offer. En misschien heb ik dat hier al 100 keer gezegd en dan excuses dat ik nog een keer zeg. Maar dat is eigenlijk het geheim van het praktische christelijk leven. De Heer betekent voor ons pas wat in de praktijk van ons leven, wanneer we onze levens aan hem gegeven hebben. Niet als we tot geloof gekomen zijn, maar als we onze levens aan hem gegeven hebben, als wij hem dienen. Dan is er de levende relatie een van dienstbetrekking eigenlijk. Het is een betrekking, een relatie namelijk. En het heeft met dienst te maken onder het nieuwe verbod. U weet wel, dat zijn die bekende teksten die ook misbruikt worden van indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Nu. Dat wil zeggen, wanneer we nu ons niks aan hem gelegen laten liggen, zal hij zich niks aan ons laten gelegen liggen. Als wij hier alleen door het leven gaan, zal ik maar zeggen, onze eigen weg gaan, dan gaat de Heer ook gewoon zijn eigen weg, maar niet met ons. Zijn eenvoudig. Zolang we ons niet melden achter het voorhangsel, om zo te zeggen, zijn we niet zijn volk. Althans niet in de praktijk. Juridisch wel, maar in de praktijk gewoon niet. Dat is waar het om gaat. Soms denk ik, zou het iets met voetballen te maken hebben? Je kunt maar een elftal hebben, zal ik maar zeggen. En er zitten heel wat knapen op de bank. En natuurlijk zeg ik het eenzijdig. Maar gewoonlijk is toch zo dat degenen die op de bank zitten niet geacht worden in staat te zijn de wedstrijd te spelen. Behalve dan dat ze overcompleet zijn wat het aantal betreft. Hè, natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar in het algemeen, ze worden dan toch aan de kant gezet en daar blijven ze dan. En dat is nog niks. Je kunt zelfs hebben dat de voetballers zijn die wel degelijk zouden moeten voetballen, maar gewoon niet komen opdagen. Ze zitten nog niet eens op de bank. Maar vermoedelijk op de tribune. Doet me trouwens denken aan een lied van Johan Bos, wat wij vroeger altijd ten gehoor brachten, waarvan we de juiste tekst niet meer te binnen wil schieten. Even de coupletten luiden. God heeft nooit gezegd, gij zult supporters wezen. Integendeel. En aan de kant staan en joelen als het slecht gaat en juichen als het goed gaat enzovoort. Maar niet meedoen, weet je wel. Dat is de situatie van vele christenen.
Jouw vader had een heel andere druk.
Wat zei hij?
Jouw vader die zei,
een acteur voor die in de zaal te zitten. Want hij weet je, film speel je rol die nu heeft.
Ja. Die stellen zich erboven. Ik zou zo'n hele reeks van namen kunnen noemen, maar dat mag ik niet doen. Maar van mensen waarvan ik aanneem dat ze precies weten hoe het zou moeten. Maar het probleem is, dat vertellen ze wel aan anderen hoe het moet, maar zelf steken ze geen hand uit. Want daar zijn ze te goed voor. En dat is niet zoals het zou moeten. Integendeel. Bovendien, anderen vertellen hoe het moet, dat zou de heer zelf doen. Nee, dat is zo. Dat is de functie van de hoge priester. Het hoofd van dienst, zeg ik dan maar weer. Hè. Dus, terwijl dat dan zo is, en dan gaat het over de juridische basis, terwijl dus niets ons let om het heiligdom binnen te gaan, terwijl dus iemand voor ons ingegaan is en de weg geopend heeft, en zelfs de weg gemarkeerd heeft, als dat dan zo is, laat ons dan het heilige verlaten, leuke. Laat ons dan het heilige verlaten en het heilige der heiligen binnengaan. Waarmee ik niks lelijks gezegd wil hebben over het heilige, maar we zouden het heilige der heiligen binnengaan. Zo is het nu eenmaal. En daar staat er, vers 22. Zo laat ons toegaan met, en dan wordt de conditie beschreven van onszelf. Want eerst werd beschreven de situatie van onze hoge priester. Maar nu, hoe het met onszelf ervoor staat. Laat ons toegaan. En de beginsel der enzovoorts, de belijdenis roem der hoop vastbehouden. Zoals hoofdstuk 3 en 4 enzovoorts zeggen. Maar hier staat, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat betekent in de praktijk gewoon een hart waarin de waarheid woont. Of een hart dat de waarheid zoekt en is toegedaan. Want waarachtig is het bijvoeglijk naamwoord, dan wel bijwoord, maar bijvoeglijk naamwoord van waarheid. Als er staat dat iemand waarachtig is, dan betekent het dat hij naar waarheid denkt, spreekt en handelt. En de waarachtige God wil niet zeggen de echte God. Sommigen denken dat het dat betekent, maar het is niet zo. De waarachtige God is de God die waarlijk God is, die naar waarheid God is. Het heeft alles met waarheid van doen. En wij zouden een waarachtig hart hebben. En dus de waarheid zoeken, beter nog, de waarheid zou in onze harten wonen. Waarna het verhaal rond is, want wat zei de Heer Jezus ook alweer in Johannes 14? Ik ben de ware levende weg. En waar Christus in onze harten woont, woont de waarheid in ons en hebben wij een waarachtig hart. Maar in de praktijk dus. Hè. Zo laat ons toegaan en dus ingaan, moet erbij vermelden dat dit toegaan of naderen, zoals het op een andere plaats ook genoemd wordt in dezelfde Hebreeënbrief, zijn beide vertalingen van één en hetzelfde Hebreeuwse woord voor offeren. Alleen in de vertaling raak je dat kwijt. Laat ons offeren. Het naderen, het toegaan tot God wil zeggen offeren. En als hier dus staat laat ons toegaan, had het net zo goed kunnen staan, laat ons onze lichamen stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Dus echt hetzelfde woord, ik kan het ook niet helpen. Dus laat ons toegaan. U weet wat van het oude verbond staat. Heeft de aanleiding van betere dingen of zo. Door welke wij tot God naderen. Genaken. Maar dat is hetzelfde begrip in het Hebreeuws. Offeren namelijk. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. En geloof veronderstelt horen naar het woord van God en bovendien onderwerping aan het woord Gods. En dus vertrouwen op dat woord Gods. In volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten, waarin de waarheid woont. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Terugverwijzen natuurlijk naar 9 vers 14. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Onze harten gereinigd zijnde. Ziet u nou dat het niet de bedoeling is dat wij naderen tot de troon der genade, opdat onze harten gereinigd zouden worden daardoor? Om ons te laten reinigen? Dat wordt wel dikwijls gedacht, maar bijbels gezien klopt dat niet. De gedachte is net andersom. Wij zijn gereinigd en daarom en op grond daarvan naderen wij tot de troon der genade. Omdat wij rein zijn. En dus op grond van onze wedergeboorte. Anders gezegd, wij naderen niet tot de troon der genade om wedergeboren te worden. Maar integendeel, we zijn wedergeboren opdat wij tot de troon der genade zouden naderen. Heb je dat nog? Dus onze harten gereinigd zijn er van het kwaad geweten. Daar hebben we het nou niet meer over. Daar hebben we al zoveel over gesproken. En het lichaam, in dit geval ons lichaam, maar het maakt niks uit, want het is weer beeldspraak ineens. Het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar het is beeldspraak en opnieuw dus een verwijzing naar het Oude Testament. En in het bijzonder naar de functie van het koperen wasvat. Kunnen jullie nog? De gedachte is dat de priesters eenmaal bij hun priesterwijding helemaal, compleet het hele lichaam, gereinigd werden. Ik geloof dat Aaron of Mozes, ik weet niet precies uit het hoofd meer, hoor. Maar die moesten helemaal wassen. Moesten gereinigd worden op het moment dat ze in dienst traden. Met andere woorden, een priester kwam tot de hoge priester Aaron van hier ben ik om priestelijke dienst te verrichten. Moest hij door Aaron gewassen worden, helemaal. En daarna bleef het zo dat elke keer als hij aantrad voor de dienst in het heilige. Het was nooit in het heilige der heiligen. We hebben het nou gewoon over de gewone priesters. Elke keer ze naderden om priestelijke dienst te doen, moesten ze eerst handen en voeten, meen ik, reinigen bij het koperen wasvat. Dus het punt is, zij mochten dienen op grond van dat ze priesters waren, maar alleen als ze eerst gereinigd werden. En dus staat het hier ook. Namelijk, laat ons toegaan, dan wel laat ons offeren. Hartige reiners zijn er van het kwaad geweten, maar dat is de reiniging van de inwendige mens. En als er dan staat het lichaam gewassen zijn er met rein water, is het gewoon de verwijzing naar die oudtestamentische reiniging van de priesters uitwendig van het lichaam, terwijl de uitwendige reiniging van de priesters feitelijk een uitbeelding is van de inwendige reiniging van de nieuwtestamentische priesters. U weet wel, dat is dezelfde gedachte als die van, nou, het is een parallel, maar het is dezelfde als die van Hebreeën 9, vers 13. Indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses, lichamelijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, de inwendige mens dus, en daarmee uw harten reinigen. Dit is niet het offer van de rode vaas per definitie. Maar het offer van de rode vaas bestond ook uit reiniging door water vermengd met de as van de jonge vaas, maar niet specifiek voor de priestelijke dienst. Was voor het volk als zodanig. Maar het is inclusief de priesters overigens. Er wordt het onderscheid niet gemaakt. Maar het is natuurlijk wel een uitdrukking van het aloude beginsel. Men kan God dienen, maar moet men eerst rein zijn. En zelfs zonder gebrek. Priesters worden als priesters geboren, maar als ze een lichamelijk gebrek hebben, dan mochten ze toch niet als priester functioneren. En helaas is dat de positie van vele gelovigen. Op grond van hun wedergeboorte zijn ze priesters en dus toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen, dus priesters. Maar als priesters functioneren is er niet bij, want ze zijn te gebrekkig. En in ieder geval, ze zijn niet gereinigd. Ze hebben een verontreinigd geweten. Om wat voor reden dan ook. Maar in de praktijk is dat dikwijls zo. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. En dus laat ons toegaan, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Met een korte ei zeg ik altijd, hè? Rein water. Want anders is het ook niet rein met een korte ei. Dus met een lange ei is het niet met een korte ei. Dat begrijp je toch, hè? Precies. Zuster, treedt u zondag, als u het overleeft, hier. Als de langmoedigheid Gods verwacht heeft, zoiets. Gaat u de eerste oprecht christelijke kerk eens binnen. Vraag eens of ze kinderen God zijn. En als ze zeggen ja, vraag eens hoe het met hun geweten gesteld is. Als ze zich schuldig voelen tegenover God. Ik geef u de verzekering dat de meesten naar eer en geweten antwoorden, ja, ik voel mij schuldig. Dus niet gereinigd. Kijk, dat is nou net het punt. Het werkt dus niet. Nee, en dus zijn ze in de praktijk niet gereinigd. Ik heb het over de praktische kant ervan. Wij zeggen, ja, maar de Heer heeft al uw zonde en schuld weggenomen. Maar daar krijg je alleen deel aan als je het ook eigen maakt. Gelooft enzovoort. De Heer ervoor dankt dat het zo is. Ja, maar in de praktijk, dat is een hele goeie overigens. In de praktijk, want daar gaat het over, hè. In de praktijk is ons geweten pas gereinigd, als het gereinigd wordt, zoals de broeder zegt, door het bad des waters, door het woord. Dat wil zeggen, waar we ons vullen met het woord Gods, ons hart ermee vullen, wordt ons hart daardoor in de praktijk gereinigd. Dat is hetzelfde oude verhaal wat ik denk ik hier ook wel eens gezegd heb. Je kunt het natuurlijk schitterend uiteenzetten dat door de dood van de Heer Jezus de wet beëindigd is geworden. Maar de volgende vraag is, hoe komt het dan dat zoveel mensen, joden, christenen, zelfs heidenen, onder de wet leven? Als het dan beëindigt, we zijn niet onder de wet. Nou, kijk dan maar eens, ze zijn wel onder de wet. Hoe komt dat? Om dezelfde reden die ik net ook noemde. Het oude blijft bestaan, blijft actief. Dat kan niet, er is namelijk niks anders. Blijft actief zolang het nieuwe niet in werking treedt. En dus zegt de apostel Paulus aan de ene kant dat door de dood van de Heer Jezus de wet beëindigd is. En een paar hoofdstukken verder zegt hij dat wat hem persoonlijk betreft, hij pas vrij geworden is van de wet door de werking van het nieuwe verbond. Want het einde van het oude verbond staat in de praktijk niet op zichzelf. In de praktijk is het altijd gekoppeld aan de werking van het nieuwe verbond. En hij zegt dus, Romeinen 8 vers 2, de wet van de geest des levens, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En daar zegt hij dus niet, door de dood van de Heer Jezus ben ik vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat zegt hij ergens anders wel, maar niet ik. Dan zegt hij gewoon, Christus is het einde der wet. Enzovoort. Hè? Of, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is hoofdstuk 7, zo begint hoofdstuk 7 feitelijk. En een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 8, zegt hij, hoe het in de praktijk werkt. Namelijk, pas als we ons stellen onder het nieuwe verbond, worden of zijn wij verlost van het oude. En dat is wat ik daarnet ook zei. Zo blijft het. Pas als wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond, zullen we geen last meer hebben van ons geweten. Dat maakt ons in de praktijk vrij. En zolang we ons stellen onder het oude verbond en dus onder Aaron, is in de praktijk Christus niet onze hoge priester. Hoezeer je ook kunt bewijzen dat hij het wel is. Toch? Ja, dat is zo. Nou goed. Maar velen is het geweest. Zoveel kinderen gehad, wedergeboren mensen, die hebben inderdaad die gewoonte van alle dagen hun zonde beleiden. Waarom doen ze dat? Omdat hun geweten verontreinigd is. Toch, dat is geen gereinigd geweten. En het gebeurt bij herhaling. En zelfs als ze zich van geen zonde bewust zijn, hebben ze het idee, dan ben ik wat vergeten. Ik moet toch iets gezonderd hebben vandaag. Ik moet toch eens goed zoeken. En vergeef ons ook maar wat wij vergeten mochten zijn. Dat is de formulering, hoor. In alle ernst, die we in onwetendheid gedaan hebben. Ja, was dat de officiële formulering? Ja, nou ja, daar gaat een discussie. Er zijn dat zonden. Ja, ja, ja. Maar als je daarmee bezig bent, dan krijg je helemaal problemen. Want ik zeg altijd, je kunt pas weten of zonden zonden zijn als je een maatstaf hebt om ze te meten. De enige maatstaf is de wet. Dus zolang je je zonde aan het beleiden bent, sta je onder de wet. Hoe weet je anders dat het zonden zijn? Toch? En hoe meer je het doet, hoe meer je daarin geoefend raakt, in het meten met de wet. En dus hoe zwaarder de wet wordt. Ik meen het echt hoor. Zo werkt het. Het schiet absoluut niet op. Nou goed. Dus inderdaad, er zijn er genoeg die geen rein geweten hebben. Maar met het gereine geweten zouden wij toegaan. Dat is de bedoeling. En als we dat niet doen, niet de consequenties trekken, dan komt er van het gereinigde geweten ook niks terecht. Trouwens, ik heb er ook gekend die met enthousiasme zeiden van, nou sta ik rein tegenover God, nou zal mijn schuld vergeven, want zijn ze net tot geloof gekomen enzovoort. En een week later lopen ze weer gebukt onder hun eigen schuldenlast. Of anders, een jaar later of jaren later, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, precies, ja. Inderdaad, ja. En, maar dat komt gewoon dat de volgende stap niet gemaakt is. Namelijk, men heeft ze niet gesteld tot levend heilig goden wel behagelijk over. Men dient niet de Heer, men dient zichzelf. Hoezo zelfverwerkelijking? Ja, maar goed, laat maar zitten, hè. Nou goed. Dus, als dat dan zo is, laat ons toegaan. Begrijp me goed, in hoofdstuk 4 zei hij het ook. En alle tussenliggende hoofdstukken hebben alleen maar één doel. Namelijk weer tot deze conclusie te komen. Dan kun je zien hoe belangrijk die is. Laat ons toegaan. Laat ons toegaan met een waarachtig hart enzovoort. 11 vers 23, waar die uitdrukking herhaald wordt uit hoofdstuk 3 en 4. Heb ik vorige keer al herhaald, dus doe het nou niet meer. Maar er staat, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En die gedachte, belijdenis der hoop vasthouden, die is ook een hele moeilijke voor velen. Wat hopen wij dan? We hebben een belijdenis der hoop. Wij belijden dus een bepaalde toekomstverwachting. Welke verwachting?
De vaste hoop van de minister. En aan wie gewoon die zin. Zal wij bestaan.
Ja, inderdaad. Onze, ik zeg het dan maar met Romeinen 8, dat lijkt me het meest voor de hand te liggen. Waar de apostel zegt, we zijn hopen zalig geworden. En hij heeft daarvoor uiteengezet waaruit die hoop bestaat. Namelijk onze aanstelling tot zonen. En wij als kinderen Gods, wij worden geacht ons in dienst te stellen van onze vader, opdat die vader straks op de tijd van tevoren bepaald, maar dan ruk ik een tekst uit zijn verband, een beetje althans, opdat die vader straks ons kinderen, die trouw zijn gebleken aan hem, zal aanstellen tot zijn definitieve zonen. En dat is precies wat bij de opname van de gemeente gebeurt. Onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is geciteerd in één stuk uit Romeinen 8. Of zal ik voor de aardigheid ook dan maar weer eens typologie gebruiken. Het kind van de vrouw, de mannelijke zoon namelijk, werd weggerukt tot God. En vooral zijn troon. Tot de troon namelijk. Want wij zouden, daartoe waren wij geroepen, de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Staat er over die mannelijke zoon. En voor zover het over de gemeente gaat, en het gaat over de gemeente, is dat onze hoop. De hoop der heerlijkheid. De zalige hoop, weet u wel. Die hoop is dat. Dus die hoop die al ons leed doet verzachten. Niet de hoop om eenmaal in de hemel te komen, of niet de hoop om eenmaal het koninkrijk in te gaan, maar de hoop om het koninkrijk te erven. Dat is het, hè? En die belijdenis zouden wij vasthouden. Daar gaat trouwens ook hoofdstuk 12 in het bijzonder over. Nou, hoofdstuk 11 ook aan de hand van voorbeelden. Maar meer specifiek hoofdstuk 12, want daar gaat het over het aanstellen van zonen. De uitdrukking is niet helemaal dezelfde als in Romeinen en Efeze, maar iets anders in vers 6 van Hebreeën 12. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, namelijk hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. Die hij accepteert en dus aanstelt. Het woord is weliswaar niet hetzelfde, maar de strekkingen van, uiteindelijk de toepassingen van, voorkomen gelijk. Wij zouden tot zonen, tot eerstgeborenen gesteld worden in de toekomst, en daarheen zijn we onderweg en die hoop, zoals Liet zei, moet al ons leed verzachten, dat is ook zo. Maar die hoop zouden we vasthouden. Vers 23 van Hebreeën 10. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En hoezo zouden wij dat vasthouden? Want als het aan ons lag, komt er natuurlijk van onze dienst aan die hemelse vader toch niks terecht. Ik denk altijd, wij kunnen nooit veel meer doen dan tegen vader zeggen dat we bereid zijn hem te dienen. En voor meer, denk ik, komt niet zoveel terecht. Maar dat is nou juist waar het hier over gaat. Hij heeft beloofd dat het wel goed komt. Hij heeft beloofd, ga ik weer naar Romeinen 8, omdat het daarover precies hetzelfde gaat. Ik doe het niet met opzet, maar het is ook geen toeval, zou ik maar zeggen. Romeinen 8, hij heeft beloofd, nou, in de eerste plaats dat we door de geest geleid zouden worden naar die aanstelling tot zonen, want de geest heet daar de geest der aanstelling tot zonen. En zoveel als we door de geest God geleid worden, zijn zonen Gods. Maar bovendien heeft hij beloofd dat hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. En dat betekent niet, hij zal alle goede dingen doen, medewerken ten goede, want dat is gewoon onzin, hè? Nee, dat is overbodig en dat zegt niks. En dus, hij zal alle kwaaie dingen doen, medewerken ten goede. Voor alle kinderen gods. Precies, niet voor alle kinderen gods. Voor degenen die hem lief hebben. En sinds jaar en dag zeg ik steeds, er staat lief hebben, maar je moet denken, dienen. Want dat is wat het betekent. Dat is lief hebben in de praktijk. En lief hebben zonder de praktijk, ja, ik zou niet weten wat het is. Ja, natuurlijk, waar we hem lief hebben, zullen wij dienen, enzovoorts. En het punt is, hij zal zorgen dat het werkt. En dat zelfs dingen waar wij niks in zien en die wij misschien helemaal niet nuttig achten, en zelfs dingen die absoluut uit de hand liepen, zal hij gebruiken voor onze opvoeding. Want dat is waar het echt om gaat hier. Om voor onze opvoeding. Sommigen hebben kapsonen en zeggen, nee, het gaat om wat we hier tot stand brengen. Nee, helemaal niet. Het gaat om onze opvoeding. Wij zijn kinderen, wij brengen niks tot stand. Vader brengt wat tot stand. Hij maakt ons tot wat wij zouden moeten zijn. En hij is daaraan getrouw. Dat is trouwens ook de terugverwijzing naar Hebreeën 3. Want daar wordt over Christus gezegd dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En trouw is over heel zijn huis. En wij zijn immers het huis Gods, zoals ik hier in vers 21 staat. En hier staat, laat ons deze onwankelbare belijdenis der hoop houden. Dat wil zeggen daaruit leven. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En voor zover God beloofd heeft, wel, God is getrouw. Voor zover Christus beloofd heeft, hij is getrouw. Dus laat ons deze belijdenis vasthouden. Want er zijn natuurlijk, die ken ik er ook, die zeggen, ja, als het zo ervoor staat dat wij onderweg zijn naar zoonschap, maar alleen als wij aan bepaalde voorwaarden voldoen, wel, dan komt er voor mij niks terecht. Die zijn er ook die dat zeggen. Die zinkt de moed in de schoenen en zeggen, dat wordt niks. Nee, maar dit is nou juist leven uit geloof. De Heer zou het tot stand brengen. Dat moet ook niet in eigen kracht. Wij zouden goede werken doen. Ja, we zouden daarin wandelen, maar hij zou ze door ons doen, was het idee. Hij heeft het beloofd en hij is daaraan trouw. Dus wij zouden gewoon ons ter beschikking van hem stellen en dan zal hij doen. En daar houden we het dan op. Nou goed. En dan staat er in vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoort. Vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Vers 24, laat ons, dat heb je toch, hè? Het begint allemaal met laat ons. Vers 24, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En het volgende punt weer. Hoezo nou, waar komt dat nou ineens vandaan? Der liefde en de goede werken. Want er zijn er natuurlijk die denken dat het hier gaat om de korte zinnetjes uit zoveel brieven. Van doe dit, doe dat, doe niet zo, doe niet zo enzovoort. Maar dat is niet zo hoor. Dit zijn gewone parallellen, dit is steeds hetzelfde. Vrijmoedigheid om in te gaan. Laat ons toegaan. Laat ons de onwankelbare belijdenis erop vasthouden. Laat ons op elkander acht nemen, opdat wij zouden ingaan. Kijk ook op anderen, of ze wel ingaan. Bemoedig ze om in te gaan. Maar er staat, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit ingaan in het heiligdom, dit naderen tot de troon der genade gebeurt met dit doel, namelijk opscherping der liefde. Of beter, opdat die liefde niet alleen tot stand zou komen, hoewel ik denk dat het dat ook is, maar ook opdat die liefde gepraktiseerd zou worden, voor zover dat verschil tussen bestaat. Liefde, namelijk goede werken. Heb je dat? Moet ik het anders zeggen? Wij komen tot geloof. We zijn zeker dat we wedergeboren zijn enzovoort. Maar nou vraagt iemand ons, en heb je de Heer Jezus ook lief? Dan wordt het een probleem. En ik denk dat als we dan eerlijk, we zeggen dat misschien niet, maar voor onszelf, als we eerlijk zijn, zeggen, nou, liefhebber, ik ben blij dat ik wedergeboren ben, ben blij dat ik straks in de hemel kom, hè? Ik ben blij wellicht dat ik verlost ben van mijn zondeschuld en dat soort dingen meer. Maar hem liefhebben? Ja. Nou, in ieder geval niet genoeg, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen. En als we dan nog ons bewust zijn van toch in de praktijk het feit dat we zondaren zijn, dat we nog steeds zondigen en ons absoluut soms helemaal niet weten te gedragen, en dan vraagt ons dan iemand, heb je de Heer lief? Nee, ik denk het niet. Of moet ik dan zeggen, ja, dat zou ik willen of ik doe mijn best voor, dat is natuurlijk ook onzin. Zo, dat zijn smoesjes, hè. Hebben we de Heer dan lief? Nee, om de eenvoudige reden dat liefde maar niet vanzelf ontstaat. Bovendien, hoe zouden we lief hebben die we niet kennen? En hoe kennen we hem? Wel, in de eerste plaats uit het woord Gods. Daardoor ontstaat een band, laat ik het zo zeggen. Of moet ik zeggen, een gevoel van verbondenheid. Maar werkelijk lief hebben, dat is een activiteit, dat is iets doen. Ik wil niet zeggen de liefde bedrijven, want dat klinkt zo raar. Maar eigenlijk bedoel ik dat wel. Dat is een activiteit. Kon er wel vermoeiend wezen ook, bedoel ik. Toch, het gaat om het doen van deze goede werken. Dat is namelijk de Heer liefhebben. En ik ben stellig van mening dat waar wij de Heer dienen, zal dat gevoel van verbondenheid, van liefde voor de Heer, pas tot ontwikkeling komen. Omdat de relatie die we met de Heer hebben een praktische relatie is. Een die invloed heeft op ons leven. Of, ik kan bijna zeggen, een die ons het leven kost. Niet in de zin dat we eraan doodgaan, maar wel in de zin van dat ons leven aan hem gewijd wordt. En dan ontstaat ook, laat ik zeggen, de emotionele band. Pas. En echt niet eerder. Ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat dat kan. Nou ja, je hebt natuurlijk mensen die heel hoogdravend emotioneel zijn en doen van nature, en die hebben de Heer lief. Nou, dat is prima. Maar ik vrees dat die mensen meteen niet begrijpen waar ik het over heb. Maar liefde is een praktische aangelegenheid, en dat is wat hier ook staat. Het punt is namelijk dat waar wij met de Heer verbonden zijn, dat is immers wat liefde is, verbondenheid, daar zou die verbondenheid ook praktisch worden. Wij zullen ons dus bij hem melden, zal ik maar zeggen. En dus melden voor zijn dienst en ook in de praktijk van het leven hem dienen. En dus deze goede werken doen welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Dat was Efeze, zodat u maar weer ziet dat daar hetzelfde staat. En wij zouden op elkander acht nemen tot deze dingen. We zouden elkander bemoedigen. Misschien moet ik zelfs zeggen aansporen in deze dingen. Zelfs kan ik nog wel zeggen, wij zouden elkaar betrekken in die goede werken. En begrijp je me goed, ik ben ook van mening dat wij als kinderen Gods weliswaar de Heer dienen, misschien ook willen dienen, maar ik ben ook van mening dat zonder enige steun van broeders of zusters dat in de praktijk heel moeilijk wordt. Als het in je eentje moet. Bovendien, hoe doe je zoiets als je het nooit gezien hebt hoe anderen dat doen? Praktisch leven neem je namelijk altijd van een ander over. Ja, wellicht niet in zijn geheel, maar je neemt voorbeelden aan anderen, hè? En wat sta ik toch te vertellen? Het volgende hoofdstuk is een heel hoofdstuk met alleen voorbeelden. Toch? Zo werkt het. Nou goed. Dus laat ons op elkaar acht nemen om in te gaan. Om met vrijmoedigheid te naderen. Dus wat hetzelfde is tot opscherping der liefde en der goede werken. En dat was een paar keer de positieve redenering en nu komt de negatieve redenering. Het is hetzelfde, maar van de andere kant benaderd bedoel ik, hè? Maar met een andere constructie, van de andere kant binnenkomend. Namelijk, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Waaruit volgt dat onze onderlinge bijeenkomst niks anders is dan het ingaan in het heiligdom. Het met vrijmoedigheid toegaan met een waarachtig hart. Het is niks anders dan laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Want waar komen wij onderling bijeen, om die uitdrukking maar zo te handhaven? Bij de Heer. En ik bedoel niet slechts in de hemel, maar ik bedoel in de praktische dienst van het nieuwe verbond, dan wel in onze praktische hemelse wandel. Uit Filippenzen, wat was het, 3 geloof ik nog. Daar komen wij bijeen. En ook dat kan ik vanuit de praktijk bevestigen. Gemeenschap met broeders en zusters hebben wij alleen met die broeders en zusters die inderdaad ook de Heer dienen. Maar in de praktijk nooit met degene die wel kinderen God zijn, maar die verder gewoon leven naar de natuurlijke mens. Dat is nou eenmaal zo. Die verbondenheid is er niet, omdat er een andere doelstelling is. Ze hebben een andere richting gekozen, namelijk hun eigen richting. En dan houdt het op. Maar waar wij ons richten op de Heer in de praktijk van ons leven, daar hebben wij gemeenschap met elkander. En dan ben ik bij de woorden van 1 Johannes 1. Hè? Indien wij in het licht wandelen, u weet wel, het licht van het nieuwe verband, waarvan we erfgenamen zijn. Indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Niet als we kinderen God zijn, hebben wij gemeenschap met elkander. Strikt genomen wel, maar in de praktijk niet. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij, want het gaat niet buiten hem om, gelijk hij licht is, kortom, indien wij in hem wandelen. Maar hij is de middelaar van het nieuwe verbond, dus je bent weer terug, hè? Wanneer we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En onze zonden staan ons dan niet in de weg. Of uw zonden staan mij niet in de weg en mijn zonde u waarschijnlijk ook niet, hopelijk. Want er staat, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daar spelen zonden geen rol. Dus echt eigenlijk helemaal niks bijzonders. Als je hier gewoon onder de oude mens, laten we zeggen, een vereniging hebt van mensen met allemaal dezelfde tik, dezelfde afwijking, zoiets als, laat ik zeggen, het verzamelen van postzegels, dan wel suikerzakjes. Het verzamelen van Hammond-orgels, jawel, dat bestaat ook. Ik noem maar wat. Die mensen die ontmoeten elkaar op één plek en dan komen ze samen om zich bezig te houden alleen maar met hun gemeenschappelijke hobby. En ze zijn de beste vrienden. Maar zodra in de bijeenkomst van filatelisten iemand over politiek begint te praten, hebben ze de grootste ruzie. Of over godsdienst natuurlijk. Toch? Nou, zo is het met kinderen gods ook. De politiek, dat weet ik niet, maar daar hebben wij trouwens sowieso geen verstand van. Want ons polituima heet dat, hè, is in de hemel. We hebben een hemelspolitiek, maar vooruit. Maar wij komen samen in onze dienst aan hem. Dat is wat ons bezighoudt. Letterlijk ook, dat is wat ons bezighoudt. Maar in ieder geval, daarin ontmoeten wij elkaar. En nergens anders. Daar is ook die eenheid, daar is ook die gemeenschap. En elders niks. En daarom, omdat vele christenen dat, sorry dat ik het natuurlijk weer van de negatieve kant benader, maar omdat vele de Heer niet zoeken te dienen, maar wel kinderen God zijn en weten dat ze één zouden moeten zijn, richten ze een vereniging op. Een kerkgenootschap, ja. Richten ze een vereniging op. En dan kun je ingeschreven worden, zal ik maar zeggen. En dan hebben we dan gemeenschappelijke activiteiten en een bestuur die de vereniging bij elkaar moet houden enzovoorts. Om de dood eenvoudige reden dat die mensen in werkelijkheid helemaal niks gemeenschappelijks hebben. Dat is namelijk niet zo. Nou ja, net als ze samenkomen even wel. Zo van, ja, we horen toch bij elkaar. Denken ze, zeggen ze, maar ze weten niet waarom. En de rest van de week speelt het ook geen enkele rol meer. Nee, bij sommigen is het anders, maar ik bedoel, dit bestaat, het is vrij algemeen. En ook onder evangelische christenen, jawel, precies zo. Maar waar het om gaat, is dat de enige band die we in de praktijk met elkaar hebben, is onze gemeenschappelijke wandel in het licht. En dus onze gemeenschappelijke wandel in het woord Gods. Of, met de andere toepassing van licht, onze gemeenschappelijke wandel in die goede werken welke God voorbereid heeft. Een wandel onder het nieuwe verbond. En daar is die gemeenschap. En daarom heet het ook zo. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En niet zeggen welke onderlinge bijeenkomst, want dat is al genoemd. Er is geen andere onderlinge bijeenkomst, of hoe je het woord maar vertalen moet dan. Er is geen andere onderlinge bijeenkomst dan die bij de troon der genade. En dus in de praktische dienst. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Gewoonte? Ik denk altijd, als het waar is wat dikwijls gedacht wordt, dat onze onderlinge bijeenkomst onze kerkdienst is, of hoe men het maar noemt, want dat doet er nou niet toe. Als dat zo is, wel als sommigen de gewoonte hebben om die na te laten, dan is het ineens hun onderlinge bijeenkomst helemaal niet meer. En als het dat niet is, kunnen ze hem ook niet nalaten. Dat begrijp je toch of niet? Nou, hoe dat ook zij, laat ons deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? Nou, niet zeggen de zondag, hè? Want dan staat hier gewoon dat we op vrijdag en zaterdag elkander moeten vermanen. Dan gaan we ijverig gaan bellen, het faxen natuurlijk. Hoe dat allemaal heet, maar van denk eraan, je komt zondag toch, enzovoort. Sommigen doen dat. Maar het volgende vers wordt maar zelden toegepast. Want zo wij willen zondigen en dus onze onderlinge bijeenkomst nalaten, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde, maar dat stond al in vers 18, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal vinden. Met andere woorden, als je de zondagse bijeenkomst nalaat, dan kom je onder dit oordeel. En dat geloof je toch zelf niet? Geloof je het wel? Sommigen wel, hè? Ik geloof niet dat iemand dat echt kan geloven. Dat lijkt mij volstrekt absurd. Bovendien zou dan hier het onderwerp van de brief ineens totaal veranderd zijn. Ik geloof daar niet in. Integendeel, waar het om gaat is deze onderlinge bijeenkomst rondom de troon der genade als het ware, het melden voor de dienst. En op het moment dat we ons melden, worden wij verbonden met allen die zich ook gemeld hebben voor de dienst. Toch? Het is een actieve gemeenschap en gemeenschap is per definitie actief. En dan staat er, laat ons die bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want sommigen zijn gewoon als kinderen gods gewoonte leven naar de oude mens. Het heeft met de gewoonte te maken. Ze zijn niet gewoon de Heer te dienen. Sommigen zijn nog gewoon supporters, hadden we het al over, maar de Heer dienen, nee. Maar laat ons elkander vermanen, aansporen, of hoe je dat woord maar vertalen moet. Zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dat vind ik nog de mooiste. En misschien is het zelfs de ingewikkeldste. Welke dag? Ja, dat is een aardige zijn bladzijde terug, hè? Het laatste vers van hoofdstuk 9, dat kan ook. Ja, welke dag? Is niks moeilijks, hoor. De Bijbel spreekt bij herhaling zelfs gewoon over de dag. Of die dag, het is altijd dezelfde dag dan, hoor. In die dag. Welke dag? De dag van Christus. Ja, zoek het woord maar eens een keer op dan met een concordantie. Die dag, in die dag, dat is de dag van Christus. Vertrouwen dat hij die nu een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. Want het goede werk wat hij in ons doet, zou tot resultaat hebben onze aanstelling tot zonen. En dat heet de dag van Christus, namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Bovendien, het woord dag heeft zelfs de betekenis, niet maar een tijdsaanduiding. Het dag heeft zelfs de betekenis van dagen, iemand dagen voor de dagvaarden namelijk. Iemand voor de dag, het gerechtshof namelijk, voor de dag brengen, zeker wel. Dat is wat dat betekent. Voor de Rijksdag van Worms, weet je wel, Luther. Dag heeft namelijk de betekenis ook van oordeel en wordt soms ook in de Bijbel zo vertaald. Dat zoveel te meer als gij ziet dat het oordeel nadert. Alleen dan klinkt het iets negatiever. Maar het is wel waar het over gaat. Want wij zouden namelijk de Heer dienen om vervolgens van hem of door hem beloond te worden. Er is namelijk loon voor deze dienst onder het nieuwe verband. En waar wij weten dat we naar die dag onderweg zijn, zouden we elkander aansporen. Niet omdat die dag zo steeds dichterbij komt, want elke dag, welke het ook is, komt altijd steeds dichterbij, behalve dan als hij al geweest is. Dus dat betekent verder niks. Wanneer die dag ook is, of het nou 1000 jaar duurt, of het is overmorgen bij wijze van spreken, hij nadert in elk geval. Beide dagen naderen even snel. Het heeft niks te maken met de afstand, ze naderen even snel. Maar de uitdrukking betekent dat er niet. De gedachte is namelijk waar wij ons bewust zijn dat die dag nadert. En dus waar we ons bewust zijn, 2 Korinther 5, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In de dag van Christus dus. waar we ons dat bewust zijn, zouden wij elkander daarop wijzen en zo aansporen, aanmoedigen enzovoort. Vandaar dat de verwachting van de wederkomst van Christus bij oprechte gelovigen altijd zeer levend is. Niet omdat zij verwachten dat het elke dag theoretisch kan gebeuren, maar omdat ze weten dat het nou eenmaal zal gebeuren en dat het consequenties zal hebben. En wanneer het gebeurt, heeft er niets mee van doen. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. Daar gaat het over de opname van de gemeente en de consequenties daarvan. En er wordt gezegd dat wij desdaags zijn en des lichts en zo zouden wandelen in de verwachting van heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar het is nog veel minder vergezocht dan het misschien lijkt, want deze uitdrukking onderlinge bijeenkomst, die kennen wij nog één keer in het Nieuwe Testament, althans in het Grieks, en daar gaat het om. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, waar het gaat om de toekomst van de Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En wat daar vertaald is met toevergadering, is hier vertaald met onderlinge bijeenkomst. Zodat het woord twee keer gebruikt wordt in de Bijbel. Eenmaal voor echt de opname van de gemeente. En eenmaal in verband met onze praktische levenswandel en dienst nu. En tussen beiden zit een direct verband. Want onze praktische dienst nu is echt niet meer dan voorbereiding voor onze praktische dienst straks. Die inderdaad begint met onze toevergadering tot hem. Sommigen zeggen, straks in de hemel dan kunnen we uitrusten. Ik weet niet wat voor voorstelling u dan hebt van de situatie, maar in werkelijkheid, straks in de hemel begint onze dienst pas echt. Nou, misschien mogen we eerst 3,5 jaar uitrusten. Maar laat maar zitten. Ik denk niet dat het nog nodig is, overigens. Maar in de praktijk begint onze dienst dan pas. En hier is onze voorbereiding. En onze onderlinge bijeenkomst nu is dus fundamenteel hetzelfde als onze toevergadering tot hem straks. Onze onderlinge bijeenkomst nu is het begin van onze praktische dienst officieel. En onze toevergadering tot hem straks in de toekomst is het begin van onze praktische dienst straks definitief. Bovendien, het resultaat van onze onderlinge bijeenkomst nu zal straks openbaar gemaakt worden bij onze toevergadering tot hem. En daarom is het inderdaad hetzelfde woord. En als u dus vraagt welke dag nadert het dan, de dag van onze toevergadering tot hem. Uit 2 Thessalonicenzen 2. En wij zien dat die dag nadert, maar dat heeft niks te maken met hoe dichtbij hij is. 2000 jaar geleden zag men hem ook naderen en wij zien hem ook naderen. Al weten wij wellicht helemaal niet wanneer we er eenmaal zullen zijn. Heeft er niets mee van doen. Toch? Goed. Maar dat is onze onderlinge bijeenkomst. Maar er zit nog meer aan vast natuurlijk. De volgende verse noem ik alleen maar even in het voorbijgaan. Want er staat zo, wij willen zondigen, is er geen slachtoffer meer. Er is niks meer aan te doen. We komen op hetzelfde niveau als Hebreeën 6. Maar goed, daar ga ik daar maar niet verder op in. En dan staat er maar, wat overblijft is verwachting van oordeel. Maar dat tegenover de verwachting van heerlijkheid die wij geacht worden te hebben. Maar wanneer wij de Heer nu niet dienen, verwachten wij oordeel. Een oordeel weliswaar niet zodanig dat wij ons eeuwig leven zouden kunnen kwijtraken. Want verliezen van eeuwig leven is per definitie onmogelijk. Wat ik nu zeg betekent gewoon, als het eeuwig leven is, kun je het niet kwijtraken. En als je het wel kwijtraakt, was het dus geen eeuwig leven. Eeuwig leven wil zeggen onvergankelijk en dus ook inderdaad, men kan het niet verliezen. Dat is ook niet zo, maar dat schrikkelijke oordeel waarover hier gesproken wordt, is wel degelijk het oordeel over onze levenswandel nu. En als het een levenswandel was naar de oude mens en naar de eeuw deze wereld en naar de overste van de macht der lucht, Efeze 2, de eerste verse, want daar komt een oordeel over. Of als de levenswandel was van niet goud, zilver en kostelijke stenen, maar wel van hout, hooi en strooi, uit 1 Thessalonicenzen 3, wel nu, dat zal verbrand worden. En als u niks anders had dan dat, die levenswandel, betekent het van heel uw leven gewoon niks overblijft. En dat dus eigenlijk het hele leven voor niets was. Voor niks. Het had helemaal geen functie. Het heeft nergens toe gediend. En ik zeg altijd maar zo, zelfs alle ellende die over ons heen komt, gewoon omdat wij nou eenmaal oude, zondige mensen zijn van nature, inclusief ziekte en lijden van de natuurlijke mens, dat heeft allemaal zin om dat te dragen, omdat aan de andere kant het leven wat wij hier hebben aan hem gewijd kan zijn en vrucht kan dragen voor hem. En dat maakt dus alles goed. En ik heb het nog niet eens over het lijden ter wille van de naam van de Heer. Ik heb het gewoon over het lijden van het leven als zodanig. Want sommigen zijn van mening dat het leven geen lolletje is. Niet het leven van een christen niet, maar het leven van een natuurlijke mens al niet. Maar het maakt het de moeite waard als dit leven wat hier geen lolletje is, dan toch de basis blijkt geweest te zijn voor ons leven straks in de toekomst en onze dienst aan hem. Maar als hier dit leven in de praktijk niks opgeleverd heeft, geen vrucht draagt voor de eeuwigheid, helemaal niks, ja, waarom waren we dan eigenlijk hier? Dat is een debakel nog veel groter dan wanneer we alleen maar zouden sterven en dan voor altijd verloren en verdwenen zouden zijn. Heb je dat nog? Dan heb je de herinnering eraan ook niet. Die ellende, weet je wel. Toch? Sommigen realiseren ze, begrijpen deze woorden niet. Hoe kan er nou een vreselijk oordeel komen over gelovigen? Nou zegt de apostel, dan sla ik eerst een bladzijde om, 12 vers 16. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En hij miste zijn eerstgeboorterecht. En hij was er niet laconiek over. Hij was woest en hij had spijt als haren op zijn hoofd. Of je dat nou begrijpt of niet, heeft er niks mee te maken. Het was zo, en wat gezegd wordt, is dat het ons ook eventueel zo zal vergaan. Kreeg je dan helemaal geen erfenis? Nou, jawel. Wat zo'n gelovigen dan helemaal niet behouden? Jawel, maar als door vuur, 1 Korinthe 3 weer. Maar zijn werken zullen verbranden en zijn praktische leven verdwijnt. Zie. En dat is het oordeel waarover hier gesproken wordt. En wij zouden daar niet licht over denken, eenvoudig omdat de schrift daar ook niet licht over spreekt. Integendeel. En dus oordeel. Oordeel niet omdat wij onze samenkomst of kerkdiensten verzuimden, maar oordeel omdat wij verzuimden de Heer te dienen. Of omdat wij gewoon, en dat komt in de praktijk, gewoon omdat wij geweigerd hebben onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Om wat voor reden dan ook, want het heeft er verder niets mee van doen. Dus laat ons deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Moet eigenlijk ook lezen, want we hebben gelezen vers 19, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In verband daarmee staat in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is ook een vers wat dikwijls uit zijn verband gezet wordt. Welke vrijmoedigheid? Om in te gaan in het heilendom, om de Heer te dienen. Om uw lichaam te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Werp die vrijmoedigheid niet weg. Maar de uitdrukking werp uw vrijmoedigheid niet weg is hetzelfde als laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Er is geen verschil tussen, het is precies hetzelfde. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, want die vrijmoedigheid heeft een grote vergelding des loons. Zie? Loon, erfenis zouden wij ontvangen op basis van onze dienst onder het nieuwe verbond. Einde van vers 34 zei het ook al. Weten dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, in de zin van erfenis, erfgoed, beter en blijvend goed, eeuwig goed namelijk, in de hemel, zegt vers 34. Vers 35 zegt, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft. Vers 36 zegt, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, u weet wel, die wil waarin wij geheiligd zijn. Praktische wandel, weet je wel, die wil. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen, want wat was er dan beloofd? Een beter en blijvend goed in de hemel. Grote vergelding des loons. Kronen dus. Heerlijkheid. Aanstelling tot zonen, tot eerstgeborenen, enzovoorts. En daarna vers 39. Maar wij zijn niet van, of wij behoren niet tot, degene die zich onttrekken aan de onderlinge bijeenkomst. aan het dienst onder het nieuwe verbond. Wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken ten verderve. En dan denk ik tegelijkertijd, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is de enige echte toepassing van dat vers uit Romeinen 6. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar wij zijn van degenen die geloven, leven uit geloof namelijk, tot behouding, niet van de geest nu, want daar gaat het helemaal niet over, maar tot behouding der ziel. Een ziel staat nog altijd gewoon voor het praktische leven, voor de wandel van de mens. De ziel is zoals uw leven eruit ziet. Uw leven tot op heden, dat is uw ziel. En dat zou behouden worden, die ziel zou behouden worden. Want de gedachte is dat die praktische wandel inderdaad loon met zich mee zou brengen. En daarom lees ik hem nog een keer. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar van degenen die geloven tot behouding der ziel, want de genadegift Gods is het eeuwige leven. En dat is de echte betekenis van dat vers uit Romeinen 6. Waar het niet gaat over een zondaar die behouden zou moeten worden, maar waar het gaat over een kind van God die inderdaad zijn leden zou stellen tot wapenen der gerechtigheid. Lees het maar na, dat is Romeinen 6. En daar staat dat, want de bezoldiging der zonde is de dood. Met andere woorden, voor zover we de Heer niet dienen in de praktijk, zijn we in de praktijk nog steeds voor God dood. En voor zover we leven uit geloof, zoals het hier staat, of uit genade, wat hetzelfde is, ontvangen wij eeuwig leven in de praktische betekenis van de term. Dat wil zeggen, de genadegift Gods, ik zeg wel eens, de genadegift Gods is het eeuwige leven te leven. Is eeuwig te leven. Dat wil zeggen, in de praktische zin, uiteraard. En dat is de keuze waarvoor kinderen Gods hier gesteld worden. Met de nadruk, midden in dit gedeelte dan inderdaad op onze onderlinge bijeenkomst of onze toevergadering tot hem, zoals het elders vertaald wordt. Het hele punt is dat al die uitspraken in bijvoorbeeld ook het Johannesevangelie over de Heer, die is de ware dit en de ware dat, altijd gaan over precies dezelfde dingen. Ik ben de goede herder. De God nu des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Dat is vers 20. Het op drie na het laatste vers van de Hebreeënbrief. De herder der schapen is de hoge priester van het volk Gods. De herder der schapen door het bloed des nieuwe testaments. Ik ben de goede herder, dus ik ben uw hoge priester. En hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Dus voor zover wij zijn schapen zijn, is hetzelfde als voor zover wij het huis God zijn. En dat zijn we alleen in de praktijk als we deze belijdenis der hoop vastbehouden. Mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. Dat is die belijdenis der hoop vasthouden. Dat is een praktische aangelegenheid. Ik ben de ware wijnstok. Wie in mij blijft draagt veel vrucht. Precies hetzelfde. Dat is niet een uitspraak over dat men door de Heer Jezus Christus, die de ware wijnstok is, wedergeboren kan worden en eeuwig leven kan ontvangen. Per slot is de gedachte ook niet, ik ben de ware wijnstok en je moet op mij geënt worden om aan mij deel te krijgen. Dat is toch niet het verhaal? Het verhaal is, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Daar gaat het dus al over, kinderen Gods. En indien gij in mij blijft, zo draagt gij veel vrucht. Niet, dan word je ranken van de wijnstok. Men is het al. Maar indien gij in mij blijft, zo draagt gij veel vrucht. En indien niet, dan word je afgesneden. Raak je dan eeuwig leven kwijt? Nee, maar wel in de praktijk. Dat wil zeggen, in de praktijk verlies je dan de mogelijkheid om vrucht te dragen. Dan ben je een kind van God, maar je leven is vruchteloos. Dat is wat het zegt. Nou, enzovoort, wat hebben we nog meer? Ik ben de deur. De schapen, dat is in wezen precies hetzelfde als ik ben het voorhangsel of iets dergelijks. Nee, beter is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar die hebben we al gehad uit het Johannes Evangelie. Maar nou de variant. We hadden het al over de ware wijnstok. Want in het Johannes Evangelie komt een avondmaal niet voor, dus krijgen we deze variant. Het is precies dezelfde. Wie in mij blijft, wie van deze beker drinkt, is precies hetzelfde verhaal. Uiteengezet op precies dezelfde avond van de 14e Nissan. In de opperzaal. Oh, precies hetzelfde. Maar de Heer zei ook, ik ben het brood des levens. En men zou dat brood moeten eten om te leven. En niet eens om tot leven te komen, maar om in de praktijk te kunnen leven. Actief te blijven. Kracht te hebben om dat leven in de praktijk te brengen, zal ik maar zeggen. Dat is waar het over gaat. En als de Heer zegt dat wij door hem gevoed zouden moeten worden, is dat inderdaad daarom. Om hem te kunnen dienen. En om iets anders. Ik denk toch niet dat de Heer ons leven geeft en ons kracht geeft om ons eigen leven te kunnen leven. Ja, sommigen denken dat heel serieus. We hebben in een huis alleen maar spiegels aan de wand. Zullen ze geen kijken, zien ze niks dan zichzelf. Maar daar is het niet voor. We zouden een venster hebben, weet u wel, naar boven. We zouden de Heer zien en anders niks. En dus, waar hij brood des levens is. Het was een vergelijking met het manna in Johannes 6, dat weet u uit het hoofd. Hè? De Heer gaf niet manna aan Israël in Egypte, opdat het uit Egypte zou verlost worden. De Heer gaf manna, het brood des levens, uit de hemel dus, aan het volk wat al uit Egypte verlost was en zich bevond in de woestijn. En waar het dreigde om te komen, waar het dreigde een zinloos bestaan verder te hebben. En dus gaf hij een brood des levens, opdat ze het beloofde land zouden beërven. Want we ons erfenis beloofd. Nou, zo is het met ons ook. Wij zijn eerst verlost uit Egypte. Pas daarna ontvangen wij het brood des levens in de woestijn. En we ontvangen dat brood des levens tot het niet meer nodig is. U weet toch, men trok de Jordaan over en men kreeg geen mannen meer uit de hemel. Was niet meer nodig. We waren in het beloofde land. Het was voor de erfenis. Was de garantie van de erfenis, zal ik maar zeggen, was om hen onderweg te bekrachtigen opdat zij hun erfdeel zouden ontvangen. En zo is het met ons ook, voor zover de Heer ons zegeningen geeft, voor zover hij ons brood des levens is, voor zover hij het leven, de wijn, het bloed is van het nieuwe verbond, is dat inderdaad opdat wij daaruit kracht zouden ontvangen om hem te dienen. Of weet gij niet dat die het altaar dienen ook van het altaar eten? En ik bedoelde niet, of bedoelde ik wel Hebreeën 13? Nee, die niet, maar daar staat het in wezen ook. Maar langs de andere kant komt men daar binnen. Wie het altaar dient zal van het altaar eten. De priesters aten van datgene wat aan de Heere geofferd werd. En ze hadden dus te eten op grond van hun dienst.